Goedemorgen, ook namens mij. Ik wil met jullie gaan vandaag naar Colossenzen hoofdstuk 2. Dus als jullie dat met me willen opzoeken, Colossenzen hoofdstuk 2. En voordat we gaan lezen, we gaan zo meteen lezen vers 4 tot en met... in ieder geval tot en met vers 15. Maar voordat we naar Colossenzen 2 gaan, eerst even de situatie. Want ik denk als je de situatie, de context van de Colossen, van de gemeente Colossen, de Colossenzen, als je die begrijpt, dan vallen heel veel dingen op zijn plek, ook vanuit het boek aan de Colossenzen. En wat er is gebeurd, er is Paulus, die is een aantal jaar in Efeze. En hij... vertelt er over de Heer Jezus. Er komen een heleboel mensen tot geloof in de Heer Jezus. Gaan hem volgen, worden discipelen, volgelingen, leerlingen van de Heer Jezus. En de kerk groeit daar. En daar is een man, we weten niet of die vanuit Colosse kwam of op een andere manier in Efeze was. Maar hij hoort de boodschap over de Heer Jezus, komt tot geloof. En Paulus is daar een aantal jaar aan het onderwijs aan het geven over de Heer Jezus. En deze man raakt zo onder de indruk dat hij denkt, dit moeten anderen ook weten. En hij gaat naar Colosse toe, naar de gemeente of naar een stad genaamd Colosse. En daar begint hij het evangelie te delen, net wat Paulus deed. En deze boodschap die raakt de harten en er komen mensen tot geloof. En dit zijn mensen die echt tot geloof komen, te midden van vervolging, strijd. Maar zij gaan beginnen met het volgen van de Heer Jezus. En zij vinden vreugde in de Heer Jezus, zij horen over het kruis. Zij horen over Jezus die opstond uit de dood. Zij horen over Jezus die terug zal komen. Op een dag om alle dingen te herstellen en zijn koninkrijk te brengen. Zij horen over Jezus en ze buigen voor hem. En ze worden werkelijk christenen, volgelingen van de Heer Jezus. En nou, die gemeente groeit. Ze zijn vol van de Heilige Geest. En er is leven en vreugde. En dan denk je, nou dat kan niet meer stuk. Nou dat kan wel stuk. Er komen mensen, we weten niet of het van binnenuit is of van buitenaf, maar er komen mensen in die gemeente en die beginnen de woorden die ze gehoord hebben iets te verdraaien. En ze beginnen, oké, geweldig, jullie hebben Jezus aangenomen, mooi. Jezus is Heer in jullie leven, mooi. Dat is het fundament. Maar nu willen jullie toch verder groeien, toch? Je wilt groeien. En nu heb je iets anders nodig. En daar gaan we het vandaag heel erg over hebben. Mensen komen binnen... En ook onze gemeenschap eventueel binnen. Die gaan zeggen, mooi dat jullie Jezus als fundament hebben. Geweldig. Maar er is meer. Er is meer dan Jezus. Je hebt meer nodig dan de Heer Jezus. Nou, een aantal van deze, en dat vind je ook in Colossenzen 2, vers 16. Een aantal van die mensen die beginnen te zeggen, oké, mooi dat Jezus het fundament is, maar... Natuurlijk moet je ook de wet gaan doen. De wet van Mozes, die is niet voor niets gegeven. Dus wil je echt geestelijk groeien, wil je echt een geestelijk persoon zijn, wil je vrucht dragen voor God, ga dan ook de feesten vieren, de Bijbelse feesten. Nou, hier staat een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. En dat is letterlijk de term die gebruikt werd voor de alle wetten die omschreven worden, alle zeg maar ceremoniële wetten. Dus dat kun je bijvoorbeeld vinden in 1 Kronieken 23... vers 31, daar wordt dezelfde term gebruikt voor het volk wat terug moet keren naar God. En er zijn dus mensen de gemeente binnengekomen die zeggen, mooi dat het fundament er ligt, de Heer Jezus, geweldig. Wil je geestelijk verder groeien, moet je ook de wet gaan toevoegen. En ze gingen zelfs zo ver dat ze ook mensen moesten zich besnijden, de Sabbat vieren, de feesten vieren, etcetera, etcetera. Er was nog een groep mensen, en we weten niet of dit één groep was, die alle dingen die ik nu ga zeggen geloofde of dat er verschillende groepen waren. Maar er waren ook mensen die zeiden, oké, mooi dat Jezus het fundament is. Maar wil je echt geestelijk groeien? Wil je echt geestelijke personen zijn, geestvervuld zijn? Dan moeten natuurlijk ook bovennatuurlijke ervaringen moeten erbij. Dat is super belangrijk. Wil je echt geestelijk groeien? Dan laten we dan engelen gaan zoeken en centraal gaan zetten. Laten we dan bovennatuurlijke kennis vergaren. Laten we dan bezig zijn met wat wij zouden zeggen occulte machten. Weet je, dat is super belangrijk. Wil je echt geestelijk groeien, moet je dat soort ervaringen hebben. Wil je echt geestelijk groeien? Oké, Jezus, mooi dat hij het fundament is, maar wil je echt geestelijk groeien, moet je het buiten hem gaan zoeken, ergens anders gaan zoeken. En er was nog een derde groep, en dat is een groep, dat vinden we ook in hoofdstuk 2 vers 23. Het is een schijn, deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam. En er was een groep mensen, dat noemen we de gnostici. Een moeilijke term hoef je niet te onthouden. Maar dit waren mensen die waren op zoek naar diepere kennis door constant discussies te voeren en te filosoferen over dingen die heel logisch zijn. Maar daar heel lang mee bezig zijn om op zoek te gaan naar een diepere kennis. En ja, als je daarmee bezig bent en kennis is je doel, ja, wat is je lichaam dan? Dat is volstrekt onbelangrijk wat er gebeurt met het lichaam. Het maakt niet uit. Weet je, vast je helemaal kapot. Dat is letterlijk wat ze deden. Ze vasten zoveel dat hun lichaam kapot ging. Ze sloegen zichzelf, want ja, het draait niet om het lichaam, maar het draait om wijsheid, om geestelijke kennis. En wil je echt geestelijk zijn, dan moet je allerlei wetten gaan doen. Proef niet, raak niet aan. Om echt geestelijk te worden, om geestelijk te groeien. Nou, deze drie dingen, dit zie je door het hele boek in de Colossen, of aan de Colossense doorstromen. Dit was wat in de gemeente kwam. En de kern daarvan is niet zozeer al die uitspattingen, want daar kennen wij niks mee, want ik denk niet dat één van jullie hier zo een engelen zal gaan vereren. Oh, nou, laten we de engel Gabriel, laten we die gaan eren, een beeldje ervoor maken, neerzetten en aanbidden. Dat zullen wij niet doen. Oké, dat zullen we niet doen. Misschien dat een aantal van ons wel een bepaalde interesse hebben in de wet van Mozes. Maar ik denk dat de meeste van ons daar ook niet heel erg mee bezig zijn op dit moment. Of bezig met bovennatuurlijke. Ik denk dat we eerder banger zijn voor het bovennatuurlijke dan dat we er nu achteraan jagen. Dus ik denk niet dat dit nu per se gevaren voor ons zijn. Maar de wortel van deze dwalingen, dit is wel een gevaar voor ons. Want het kan honderden vormen aannemen, maar uiteindelijk de boodschap die gebracht werd in Colosse is deze. Geweldig dat Jezus het fundament is, maar wil je echt geestelijk groeien? Maar wil je echt geestelijk zijn? Maar wil je echt bij God horen? Wil je echt een dienaar van God zijn? Heb je nog iets anders nodig? En Epaphras is degene die de boodschap van Paulus bracht in Colosse. Die ziet dat en die schrikt zich een hoedje en die gaat naar Paulus toe. En Paulus, waar die precies is weet ik niet, maar Paulus die hoort dit aan. En die hoort, oh, er is een gemeente in Colosse, geweldig. En ze geloven in de Heer Jezus, hij is het fundament van hun leven, geweldig. En dat zegt hij ook in hoofdstuk 1, daar begint hij mee. Geweldig dat dat gebeurd is. En dan gaat Paulus de rest van zijn brief inleiden door te zeggen, jongens, dat is de samenvatting, weet je, de samenvatting van de preek al. Jongens, Jezus is niet alleen het fundament, maar Jezus is alles. Hij is niet een deel van het christelijk geloof, hij is het christelijk geloof. En je hebt buiten hem niets nodig. Alles is in hem te vinden. En hij begint in hoofdstuk 1... we gaan dit niet allemaal ik zou eigenlijk de hele brief willen lezen, maar goed. Hij begint in hoofdstuk 1 vanaf vers 13, begint hij eigenlijk de glorie, de heerlijkheid, de rijkdom van de Heer Jezus te laten zien. En dan dat hij ons getrokken heeft uit de duisternis. Dat we verlossing hebben, de vergeving van zonde door zijn bloed. Nou, dan gaat hij verder, hij is het beeld van de onzichtbare God. Als je God wil kennen, moet je bij de Heer Jezus zijn. Alle dingen zijn door hem gemaakt, vers 16. Het doel van de schepping is de Heer Jezus. Hij is de verzoening van alle zonden. Hij is hoofd van de gemeente. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. En hij blijft maar doorgaan en doorgaan met het laten zien hoe geweldig de Heer Jezus is. En dat allemaal om te laten zien aan deze kolossen gemeenteleden, de christengemeente Colosse zou je kunnen zeggen, om tegen hem te zeggen, te laten zien en wakker te schudden. Jongens, in de Heere Jezus alleen is alle volheid en overvloed en geestelijke groei te vinden. Nou, dan gaat hij nog verder. Ik doe dit om, dit is ter inleiding, maar om te proeven waar het in de brief over gaat. zie je vanaf vers 24 van in Colossense 1, gaat hij beginnen over zijn bediening. Nou, Paulus die heeft het merendeel van de Bijbel, van het Nieuwe Testament geschreven, wat wij het Nieuwe Testament noemen. Daar heeft hij het meeste van geschreven. Hij is een machtige apostel. Hij wordt op sommige plekken een leraar genoemd. Er zijn hints die laten zien dat hij evangelist in hart en nieren was en noem maar op. Al die dingen. En hier zo gaat hij zijn bediening omschrijven. En hij begint niet over zijn apostelschap, evangelisatie, over wat dan ook. Daar begint hij niet over. Maar hij zegt, mij, ik ben dienaar geworden, mij is gegeven deze genade om het geheimenis te openbaren. Om iets wat verborgen was, wat een soort van geheimachtig was, maar wat nu opengebroken is, om dat te laten zien. En wat is dat? Vers 27, laatste stukje. Christus onder u. En er staat hier een sterretje bij, want je kunt het ook vertalen met Christus in u. De hoop op de heerlijkheid. In andere woorden, wat is Paulus' bediening? Waar draait het om in zijn bediening? Dat Christus heerlijkheid, de gemeente, de gelovigen, binnenstroomt. Het gaat om de heerlijkheid van de Heer Jezus. Het gaat om Hem. En Hij is in jullie midden en wil in jullie midden zijn. En in ons midden zijn. Hij wil in onze levens zijn. Dat is Paulus' hele bediening. Is dat de Heer Jezus in het midden van de gemeente en in het midden, in de harten van de gelovigen komt. En dan zegt hij ook vers 28, want dat is dan de reden. Hem, de Heer Jezus, verkondigen wij. Geen diepere dingen, geen 10 stappen om geestelijk te groeien buiten hem om. Nee, hem verkondigen wij. Terwijl we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Opdat ieder mens volmaakt of volwassen. Opdat wij ieder mens volmaakt of ieder mens volwassen zouden stellen in Christus Jezus. Paulus' hele doel is Christus. En Paulus' boodschap is Christus. Paulus' onderwijs is Christus. Paulus' wijsheid is Christus. De weg naar de volmaaktheid en de volmaaktheid zelf is Christus. En dan naar hoofdstuk 2, dan zie je vers 3. Dan begint het in 2b. Hij verlangt dat hun harten bemoedigd worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, opnieuw, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader, en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en de kennis verborgen zijn. In andere woorden, wil je schatrijk zijn aan kennis? Ja, dat wil ik wel. Wil je schatrijk zijn aan wijsheid? Denk het wel. Christus heb je nodig en alleen hem. Dat is mooi. Ik hoop als je hier bent en je kent Christus, dan zeg je, wauw, dat wil ik ook. Ik wil hem. Nou, dan hoop ik dat we hier weggaan, allemaal met dat idee en dat besef. Oh, wat is hij geweldig. Nou, dan wil ik lezen vanaf vers 4. En ik wil zo meteen behandelen vers 6 tot en met vers 15, maar laten we lezen vanaf vers 4. En laten we beseffen, dit zijn niet mijn woorden. En Paulus heeft ze op laten schrijven of opgeschreven. Maar uiteindelijk is dit wat God wil zeggen tot ons. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Dat betekent, met in mijn hart ben ik bij u. En ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent. En wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en de inhoudloze verleiding. Volgens de overlevering van mensen. Volgens de grondbeginselen van de wereld. Maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover wat we nu zullen lezen in het woord van God. En wat een rijkdom hierin. We willen het oppakken, ik wil er gewoon doorheen gaan vanaf vers 6. En daar zien we dat de gemeente in Colosse de Heere Jezus Christus, de Heere, hebben aangenomen. Nou, wat betekent dat, het aannemen van de Heere Jezus? Heel veel mensen hebben daar problemen mee. Nou, het aannemen is precies hetzelfde als het bekeren en het geloven in de Heere Jezus. Het betekent, deze mensen hebben de boodschap over Jezus gehoord en hebben gezegd, deze Jezus willen wij volgen. En we kunnen dat zelf niet. We zijn zondig, we zijn schuldig. Heere Jezus, vergeef ons. Was ons schoon. Want wij kunnen niet zonder u. En Heere Jezus, wees de baas in ons leven. Dat betekent het dat hij Heer is. Dat hij de koning is in jouw leven. Vergeving door zijn offer. Daar hebben we vanochtend over nagedacht ook al. Maar ook dat hij Heer is. Hij leeft en hij is koning. Hij mag bepalen. En deze mensen hebben dat gedaan. En hebben gezegd, Heere Jezus, van nu af aan bent u de baas in ons leven. En van nu af aan vertrouw ik op u. Dat is wat het aannemen is. Je knie buigen voor de Heere Jezus. Vragen hem je te vergeven. En je leven aan hem over te geven. Maar dan zegt Paulus, gaat verder. Hij zegt, zoals jullie Christus Jezus de Heer hebben aangenomen. Zoals jullie hem het middelpunt van je leven hebben gemaakt. Wandel in hem. Of eigenlijk, wandel op diezelfde manier in hem. Wandel in hem. Zoals jullie begonnen zijn, ga zo verder. En dat is hetzelfde ook wat de Heere Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 7. In hoofdstuk 7 zegt de Heere Jezus op een bepaald moment, er is een smalle poort of een nauwe poort. En er is een smalle weg die je moet gaan. Wil je Jezus volgen, dan moet je door de poort heen. En de poort is, Heere Jezus, zonder u kan ik niets. Vergeef mij, help mij, ik wil u kennen, wees de baas in mijn leven. Dan kom je door de poort heen, maar daar moet je niet blijven hangen. Nee, je moet een weg wandelen. Maar die weg is hetzelfde. Heere Jezus, zonder u kan ik niks. Ik heb u nodig. Ik wil in relatie met u leven. En wees de baas in mijn leven. En dat is voor elke dag. Elke dag hebben wij de Heere nodig. Weet je, er werd in een van de getuigenissen gedeeld om een gebedsleven op te bouwen. Wat is een gebedsleven? Een gebedsleven is dat je zegt, Heere Jezus, ik kan het zelf niet. Ik ben zwak. Wat de Heere Jezus zelf zei in Johannes 15 vers 5. Zonder mij kunt u niets doen. Niets geestelijks doen. En Paulus roept ons op. Elke dag. Elk moment van de dag. Heere Jezus. Ik kan niet doen wat u van mij vraagt. Ik wil het wel. Want u bent de baas in mijn leven. Maar ik kan het niet. Help mij. En dan te vertrouwen dat hij het ook gaat doen. Om dat elke dag zo met hem te leven. En als we dat doen, dan, zegt Paulus, dan word je in hem geworteld en opgebouwd, vers 7, in hem en bevestigd in het geloof. Nou, Paulus gebruikt die twee voorbeelden, het voorbeeld van wortelen. En het idee wat hierachter zit is een boom. Als je een boom hebt die niet diep geworteld is, die hele kleine wortels heeft. Als het een week droog is, is die boom dood. Als er een storm komt, valt die boom om. Maar één ding weten we zeker, er zal weinig vrucht aan deze boom zitten en hij is niet standvastig, hij staat niet. Maar nu hebben we daarnaast een andere boom en die boom die is in het begin niet fysiek misschien hard gegroeid, maar zijn wortels zijn diep in de grond. Al komt er een storm, dan buigt hij een beetje en dan komt hij weer terug, want hij staat standvastig in de grond. En hij groeit en hij zal vrucht dragen in overvloed. Als er droogte is, tijden van droogte, zal die blijven leven Ja, meer nog, hij zal vrucht dragen zelf in droge tijden. Omdat zijn wortels diep zitten, daar waar het water te vinden is. En Paulus die zegt, zo is het met iedere gelovige die zijn wortels in de Heere Jezus laat groeien. Diep in de Heere Jezus laat groeien. En steeds dieper. In andere woorden, dit is geestelijke groei. Om je wortels diep in de Heere Jezus uit te slaan. Niet zoveel mogelijk bijbelkennis te hebben, hoe geweldig dat ook is. Niet door de meest intelligente persoon hier in ons midden te zijn. Niet door allerlei geestelijke ervaringen te hebben. Maar door je wortels diep uit te slaan in de Heere Jezus. En steeds dieper. En dan zul je vrucht dragen en vaststaan. En dan gebruik ik nog een voorbeeld. En dat is opgebouwd. En opgebouwd betekent dat het heeft het beeld in zich van een gebouw wat wordt opgebouwd. Het fundament is de Heere Jezus, maar steen voor steen, en zelfs de stenen zijn de Heere Jezus en de cement is het Heere Jezus, wordt het opgebouwd totdat het tot volmaaktheid komt. Maar als een gebouw stevig op het fundament gebouwd wordt, dan valt het niet zomaar om. Dan sta je stevig, dan sta je sterk, totdat het gebouw afgerond is. En dat is wat Paulus wil meegeven. Wil je geestelijk groeien? Wil je vrucht dragen, geestelijk, voor God? Wil je dat het goed gaat met jou, geestelijk? Dan moet je bij Jezus zijn. Hij is de bron. En alleen Hij. En dan staat er ook, en dan wordt u ook bevestigd in het geloof. Dit geloof wordt versterkt, wordt bevestigd, zal toenemen. En er werd een paar keer voor gebeden, laat ons geloof toenemen. Nou, hoe gebeurt dat? Door diep in relatie te wandelen met de Heer Jezus. Door te wortelen in Hem. Door Hem het centrum van je leven te maken. Door je tijd en je aandacht aan de Heer Jezus te geven. Door afhankelijk te zijn van Hem. Door Hem te gehoorzamen. In andere woorden, Hij het middelpunt van jouw hele leven. En de wandel met Hem het middelpunt van je hele leven. En als dat zo is, en je bent daarin overvloedig, vers 7, dan staat er, dan zal het ook met dankzegging zijn. Het is niet alleen een opdracht, wees dan dankbaar. Nee, als je zo wandelt met de Heere Jezus, weet je wat je zult zien? Je zult zien dat God krachtig door je heen werkt. En om je heen werkt. En dat geeft heel veel reden tot dankbaarheid. En je zal beseffen, ik ben het niet. Hij is het. Hij heeft het gedaan. En dan is het dus tot zijn eer en tot zijn glorie ook. En zul je hem gaan danken. Nou, dat is geweldig. Dat is geweldig. En we zullen zo meteen naar iets van die volheid kijken. Maar dit is de oproep. Zoals je Christus Jezus hebt aangenomen. Afhankelijk. Gehoorzaam. Naar hem toe bent gegaan. Zo moet je hele leven zijn. Constant in zijn nabijheid. Constant je leven overgeven. Constant drinken bij hem. En dan komt Paulus met een waarschuwing, wat hij heel veel doet in de Colossense. Hij laat Christus zien, maar dan komt er gelijk een waarschuwing. Pas op dat niemand u als buit meesleept. Door de filosofie en de inhoudsloze verleiding volgens de overlevering. Het Griekse woord overlevering is hetzelfde woord als traditie. Volgens de traditie of overlevering van mensen. Volgens de grondbeginselen van de wereld. Maar niet volgens Christus. Pas op, het kan dus, anders zou hij niet zeggen pas op, dat je meegesleept wordt door filosofie, door mensen die constant bezig zijn met redeneren en discussiëren en daar helemaal los in gaan. Het kan dus dat we verleid worden door inhoudsloze discussies, gesprekken en gedachten, dingen die heel mooi lijken. Weet je, je kunt van A tot Z het hele patroon over de eindtijd uitstippelen. Nou, prima. Wees bezig met de eindtijd. Mooi onderwerp. Maar als dat in de plaats van Christus komt, is het waardeloze troep. Je hebt helemaal niks. Het is inhoudsloos. Zonder de Heer Jezus. Je kunt dagen bezig zijn om alle geslachtsregisters uit te pluizen en welke geestelijke gedachten daarachter zitten. Maar als het jou niet brengt aan de voeten van de Heer Jezus, heb je niks. En zo verder. Alles wat je afleidt van de Heer Jezus is inhoudsloos, brengt je nergens. Maar de Heer Jezus, dat is een heel ander verhaal. En dat is ook wat er staat in vers 9. Want in de Heer Jezus woont heel de volheid van God lichamelijk. Oké, de hele volheid van God. God is liefdevol. Ja? Hij is oneindig, dus zijn liefde is oneindig. En dat is in Christus te vinden. De kracht van God, de hulp die jij constant nodig hebt en die ik constant nodig heb, is in Christus, de volheid daarvan. Alle kennis, wil jij vol zijn van Gods kennis, moet je bij de Heer Jezus zijn, want in hem woont heel de volheid van God, lichamelijk. Wil je wijsheid, wil je inzicht, wil je hulp? De ganse volheid van God woont in de Heer Jezus, is in de Heer Jezus. Hij is de bron. Wat je ook nodig hebt geestelijk, hij is de bron. En de vraag is, geloof je dit? Gewoon geloof je dit? Geloven wij dit? Ik bedoel, tuurlijk zeggen we ja, want het staat in de Bijbel. Maar ik bedoel, zit dit in jouw hart? Ben jij vanochtend opgestaan en dat je dacht, ik heb een nieuwe dag gekregen, geweldig. Christus is de volheid, is de bron waar ik uit kan drinken en wil drinken. Heb je al verfrist bij hem? Heb je gedronken bij hem? En dan gaat het verder, want vers 10, dat vind ik mooi. Het is in de ASV staat, en u bent volmaakt geworden in hem. Maar het Griekse woord is hetzelfde woord als in vers 9 voor de volheid gebruikt wordt. Jezus is vervuld met God, is vol van alles wat in God is. Hij is God, dus dat is logisch. Maar de ganse volheid van God woont in hem, is in hem. En wij zijn vol geworden in hem. Nou, wat betekent dat in hem? Dat in hem, dat heeft alles te maken met dat wandelen in hem. Want je zit hier misschien, dan zeg je, oké, de ganse volheid van God is in Christus, maar het is zeker niet in mij. Moet je kijken hoe leeg ik ben, of hoe vaak ik zondig. Of, dat is waar, we zondigen, we zijn vanuit onszelf niet vervuld. Misschien ervaar je zelf geestelijke droogte op dit moment, dat kan. En toch, de volheid is in hem. En wanneer wij wandelen in hem, leren om diep te wortelen in hem. En als een proces. Wanneer wij steeds meer gaan groeien in het kennen van hem, zal steeds meer die volheid in ons gaan stromen. Dat is wat vers 10 hier bedoelt. In Christus. We zijn aangesloten aan Christus. In hem zijn wij. En als wij leren daaruit te leven, als wij leren met hem te wandelen, als wij leren bij hem te drinken, zal die volheid steeds meer in ons zichtbaar worden. En dit is hetzelfde, jullie kennen de meeste, denk ik, van jullie in ieder geval, kennen het voorbeeld van de wijnstok. Dat Jezus op een bepaald moment zegt, ik ben een wijnstok en jullie zijn de ranken. Blijf in mij, ik in u. En dan draagt u veel vrucht. Dat blijven in hem. En het is, wij zijn de ranken, we zijn aangesloten op de Heer Jezus. Maar jij moet in hem blijven. Jij moet je oog gericht houden op hem. Jij moet drinken, elke dag. En ik gebruik het woord moet niet als een soort wet. Maar dat werd vandaag hier ook gezegd. Volgens mij zei Julian dat over gebed. Weet je, het is een moeten omdat je leven ervan afhangt. Weet je, ik kan tegen jullie zeggen, je moet elke dag drinken. En dat is niet omdat er een wet op je gelegd wordt, maar je hebt het gewoon nodig. Nou, op diezelfde manier, je moet... Je hebt nodig om elke keer te drinken bij de Heer Jezus en van hem te ontvangen voor alles in je leven. En ik heb dat nodig. Maar hoe geweldig is het dan te weten dat wij precies op die bron zijn aangesloten. Al die volheid, wat je ook nodig hebt, het is in hem. En jij bent aangesloten op die bron. En je hoeft daar niet 1000 jaar voor te vasten, te bidden, te strijden, te weet ik allemaal niet wat hè. Je bent aangesloten op die bron. En als jij zegt, ik wil dat Jezus het middelpunt is, dan ben je welkom om te drinken. Om te komen en te zeggen, Heere, ik heb iets nodig. Kom alstublieft. Verfris mij. Heere, ik heb een diepe nood. Hier ben ik. Ik kan het niet zonder u. Ik wil wel naar u toe. Ik wil dat u Heer bent in mijn leven, maar ik kan het niet. Vul mij. Help mij. En dan is hij de bron die zich zal uitstorten in je hart. En dan vers 10 gaat verder. En hij, de Heer Jezus, is het hoofd van iedere overheid en macht. En dat zie je ook steeds terugkomen in het boek Kolossen en ook in Efeze. Er is een geestelijke strijd, maar Jezus is Heer boven alles. Dus dit gaat strijd op wat ik nu zeg. Kijk, die dwaling in de gemeente in Kolossen kwam niet omdat mensen dat alleen maar leuk vinden. Maar er is een geestelijke tegenstander, Satan en al die demonen. En die proberen ons af te leiden van deze... Ja, niet alleen deze boodschap, maar deze persoon, de Heer Jezus Christus. Mooi dat je gelooft in hem. Maar houd het voor jezelf en wees er niet te veel mee bezig. Dat is wat de duivel wil. Dat is wat de demonen willen. Maar wij mogen weten, Jezus heeft hen overwonnen. En daar komen we zo meteen nog op terug. Maar hij is hoofd boven alles. Boven elke aardse macht. Maar de term overheid en macht wordt heel vaak gebruikt voor het rijk der duisternis. En hij staat boven dat alles. De Heer Jezus is hoofd over alles. We hoeven niet bang te zijn. Dus richt je oog op hem. Nou, vanwege de tijd gaan we snel door. Vers 11. En dan begint Paulus een aantal dingen aan te geven. Wat wij ontvangen hebben in de Heer Jezus. En wat realiteit wordt in jouw leven als jij wandelt met hem. Als jij wortelt in hem. Als jij je leven opbouwt met hem. En hij begint daarmee in hem. Dus in de Heer Jezus. Bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. Nou, waar gaat het hier over? Er zijn mensen die, en zonder dat ik over de doop wil gaan, te veel wil zeggen. Want in vers 12 komt het nog even over de doop. Zijn er mensen die zeggen, ah, zie je hier zo, besnijdenis. Vers 12, doop. Dit leert dat de doop in plaats van de besnijdenis komt. Nou, als je dat wil geloven, succes ermee. Maar dit is niet wat hier staat. Dit is niet wat hier staat. En dat kun je er niet uit opmaken. Wat hier staat, is dat er wordt niet gesproken over de fysieke besnijdenis. Er wordt gesproken over iets veel diepers. Namelijk de besnijdenis van Christus, die Christus doet, die niet met handen plaatsvindt. En wat is dan de kern? Is door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Daar wordt over gesproken. In de Heer Jezus is er een einde gekomen voor jou. En dat mag je geloven en dan mag je meer en meer uit gaan leven. Groeiend. Is er een einde gekomen aan de zonde in je leven. En dat is ook wat Jeremia, volgens mij 4, ik heb het ergens opgeschreven. Jeremia 4 vers 4 ook ons leert. Daar zegt God tegen Israël. Besnijd je hart. Weet je, er moet iets veranderen in je hart. Besnijdenis betekent, er wordt, nou ja, laat ik niet in detail spreken, maar er wordt iets afgehakt en weggedaan. En dat is het beeld wat God zegt wat er in het hart gebeurt. Van een christen, van iemand die tot geloof komt. Er vindt een verandering plaats in het hart. De zonde waar je, die je zo geweldig vond. Waar je zo in leefde. Die wordt als het ware uit je gehakt en weggehaald. En dat is ook wat Romeinen 6 zegt. Romeinen 6 zegt, u bent geen slaaf meer van de zonde. Want je bent gekruisigd met Christus. Je bent gestorven aan de zonde. Ja, er is een einde gekomen aan het zondige leven. En zeg je, ho, wacht even, wacht even. Oké, dus het lichaam van de zonde is uitgetrokken. Maar hoe komt het dan dat het bij mij zo weinig zichtbaar is? Gegarandeerd dat er mensen zijn die dat denken. En dat denk ik ook regelmatig als ik naar mezelf kijk. Denk, nou, dit is niet allemaal mooi en geweldig en heerlijk. Maar waar het Paulus om gaat is dat je ziet, in de Heere Jezus ligt dit. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Jij bent aangesloten op de Heere Jezus. En als jij leert wandelen met hem, drinken bij hem, tijd besteedt met hem, je vertrouwen stelt op hem, gaat hij je naar de overwinning leiden. Er is overwinning in de Heere Jezus te vinden. Over zonde. En ja, het zal hier nog niet volmaakt zijn. Totdat Jezus terugkomt, zal het niet volmaakt zijn. Maar je zal wel groeien hierin. En dat is geweldig. Je zal steeds vrijer worden. Steeds meer zonden zullen uit je leven weggehakt worden. Weet je, misschien heb jij wel een boezemzonde. Een zonde die waar je probeert mee te breken. En je hebt het 1000 keer geprobeerd en het is 1000 keer niet gelukt. Misschien denk je, dit gaat me nooit lukken. Dat is een leugen, dat slaat nergens op. In de Heer Jezus is overwinning. Je moet bij hem zijn. Die zonde komt op je af. Heere Jezus, ik kan niet zonder u. Help mij. Help mij. Ik wil gehoorzamen, maar ik kan het niet. Help mij. En dan is hij de bron die jou wil helpen. Is hij degene die jou kracht geeft om dat nieuwe leven te leven. Dus opnieuw. Je bent besneden met hem. Je bent gestorven aan de zonde. Er is overwinning over zonde mogelijk in de Heere Jezus. Het is onderdeel van de schat. Onderdeel van de rijkdom, van de zegen die je hebt ontvangen van de Heer Jezus. Vanuit de Heer Jezus. En dan gaat het verder. U bent immers met hem begraven in de doop. Nou, zo meteen zal ik wat zeggen over de doop. Maar u bent met hem begraven. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Dus we zijn begraven en opgewekt. Nou, wat betekent het om in Christus begraven te zijn? Wij hadden vorig jaar hadden wij een begrafenis van mijn schoonvader. En het moment dat hij overleden was, werd hij opgebaard in huis. En wat er gebeurde is dat mensen kwamen om afscheid van hem te nemen. Oké, als je met je verstand, ik ben soms wat verstandelijk aan het kijken naar dingen. En ik dacht, dit slaat helemaal nergens op. Hij is er niet meer. Mijn schoonvader is overleden. Je praat nu tegen een lichaam zonder dat iemand je kan horen. En toch kwamen personen, hebben we zelf ook gedaan. Dus daar houdt de intellect op. Is dat je toch een soort van afscheid hebt genomen. Ja, hij is er nog. Hij is overleden. Hij is er niet meer. En toch voelt het alsof hij er nog is. Ik weet niet of je dat herkent. Maar dat je, ja. En toen hadden we de dag van de begrafenis. En op een bepaald moment ging het lichaam van mijn schoonvader naar beneden, het graf in. We hebben er gezamenlijk met als familie zand overheen gedaan. En op dat moment, op het moment dat hij begraven was, liep je daar weg en stopte alle gesprekken. Alsof hij erbij was. Waarom? Een begrafenis doet iets. Het geeft een besef, er is een eind gekomen aan iets. Nou, glorie aan God, wij geloven dat mijn schoonvader bij de Heer is. En wanneer Jezus terugkomt, zal hij opstaan uit de dood. Dus het is niet het einde, maar wel voor zijn lichaam daar zo. Hij is er niet meer, er is iets afgesloten. En Paulus die zegt in Romeinen 6 bijvoorbeeld, ons oude leven is met Christus begraven. Vanmiddag gaan we dopen. De twee personen die zich laten dopen, die zeggen door middel van de doop, eerder leefde ik volledig voor de zonde, op wat voor manier dan ook. En dat leven laat ik achter mij. En iedereen kan het zien en zij zelf kunnen het zien. En geestelijk gebeurt daar wat. En het laat zien, er is een einde gekomen aan hun oude leven. Het is volledig weg. Het is begraven, het is weg. Maar daar blijft het niet bij, want u bent ook met hem opgewekt. En dat laat de doop ook zien, dat er nieuw leven is gekomen in de Heer Jezus. Het oude leven is voorbij en het komt niet meer terug. In die volheid zoals het was. En er is een nieuw leven. En daar gaan ze in groeien. Steeds meer van Jezus. Steeds meer van hem. In hun leven. Nou, hoe geweldig. Al die rijkdom. En er komt groei. En er komt leven. En daarin wordt God verheerlijkt. Nou, vind ik heerlijk. En dat is wat de doop ook uitdrukt. Dus het is een beeld. Het is een plaatje. Een afbeelding. Een bevestiging. Het oude leven laten ze achter zich. Het nieuwe leven is gekomen en daar willen ze in wandelen. En van nu af aan gaan ze die kant op lopen. En ze blijven maar achter Jezus aanlopen. Nou, daar word ik vrolijk van. Er is meer te zeggen, maar dat zal ik aan Barco overlaten. En dan gaat het verder, de vers. U bent dus ook met hem opgewekt. Nieuw leven is gekomen. Overvloed is gekomen. En dat is door het geloof van de werking van God. Die hem uit de doden heeft opgewekt. Geloof in Gods werk. Geloof in hem. Het is beschikbaar, maar geloof je het? Geloof je het? Wandel je daarin? Elke dag bij hem drinken. Groeien in al deze dingen. Dan gaat Paulus verder, vers 13. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn. Dit betekent, u die leefde in de zonde. Nou, hij spreekt hier tegen de heidenen die niet fysiek besneden waren. Zij waren los van God. Ze hadden niks met God te maken. Ze dienden God niet. Ze kenden God niet. En hij heeft u, die zonder God en in de zonde leefde, samen met hem levend gemaakt. Levend met God. Een relatie met God. Levend dicht bij hem. En dat is doordat al onze overtredingen vergeven werden. In de Heere Jezus is volledige vergeving van zonde te vinden. En als jij een christen bent en jij beleidt je zonde, er is volledige vergeving voor al die troep die je hebt gedaan. Voor al de troep die je gisteren hebt gedaan, deze week hebt gedaan. Vergeving. Je wordt volledig schoongewassen. Heerlijk. Ook in de Heer Jezus. Niet buiten hem. In hem. Vers 14. Het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen, heeft hij uitgewist. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. Nou, wat is dit handschrift? Dit handschrift, hij zegt bepalingen, dus hij laat zien de wet van God getuigd tegen jou. En hij geeft het plaatje, handschrift, in die tijd als je naar een rechtbank ging, werd er een aanklacht geschreven over jou. Jij stond voor de rechter en er was een aanklacht tegen je gericht. Nou, en met recht is er een aanklacht tegen ons gericht. We hebben allemaal gezondigd. We hebben zonder God geleefd, we hebben hem niet lief gehad. We zijn zelfgerichte wezens geworden. En helaas vinden we daar nog steeds veel in ons leven van zelfgerichtheid. Dat vinden we nog terug. Wij hebben het niet zo netjes op orde als dat we hier zitten. Kijk, hier zitten we in onze geestelijke glimlachwereld. Ja, alles gaat goed, broeder. Weet je wel, zo zijn we geneigd. Maar jij kent jezelf. Jij weet dat je niet zo bent zoals je wilt doen overkomen. We zijn niet zo heilig als dat we proberen over te doen komen. En al die zonden klagen ons aan. En als God, als dat handschrift er nog was, zouden wij allemaal naar een eeuwige hel gaan. Vanwege onze zelfgerichtheid. Vanwege het feit dat we niet de God de eer willen geven, de God die alles gemaakt heeft, maar dat we onszelf willen verheerlijken. Onszelf willen plezieren. Willen genieten van de dingen om ons heen voor onszelf. En dat getuigt tegen ons. Dat zou tegen ons getuigen. Maar dit handschrift, deze getuigenis, deze aanklacht met zijn bepalingen die tegen ons gericht was, hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Jezus is gekruisigd en daar stierf de aanklacht. Er is geen aanklacht meer. Romeinen 8 zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is er geen. Misschien doe je het zelf wel. Ik denk dat sommigen dat zullen herkennen. We zijn heel goed om onszelf aan te klagen. Weet je, we hebben gezondigd, we hebben het beleden en daarna zeggen we, ja maar, wie ben ik nou? Ik durf echt niet tot God zomaar te gaan. Heb je niet gezien wat ik net gedaan heb? Dan klaag je jezelf aan, maar de Bijbel zegt, die aanklacht, jij mag weten, die aanklacht is weg. Er is geen aanklacht meer. Als jij voor God staat, zul je niet horen, oh ja, nou ja, je hebt aardig goed geleefd, maar kijk naar al die zonden, al die aanklachten, dat zul je niet meer horen, want die is weg. Die bladzijde is schoongewassen door het offer van de Heer Jezus. En als jij in hem bent, zul je dat ervaren, zal dat steeds meer realiteit worden en zul je vrij worden van die aanklacht. En Satan komt en die valt je aan. Maar dan lezen we in vers 15, hij is ook verslagen. En dat is het laatste wat ik wil benoemen voor vandaag, voor vanochtend. Is in de Heer Jezus ligt ook overwinning over het rijk der duisternis. En dit is een heel mooi beeld wat hij hier neerzet, Paulus. Hij zegt, en hij, de Heer Jezus, heeft de overheden en de machten, dat spreekt over de duistere machten, de demonen, het occulte. Hij heeft ze ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En dit is wat gebeurd is. Hij heeft dit gedaan aan het kruis. En het kan steeds meer realiteit worden in je leven. Er is een strijd. Dat zegt deze tekst niet, oh, er is nooit een strijd. Er is een strijd, maar je staat in de overwinning van de Heer Jezus. Als jij drinkt uit hem, bij hem blijft, een relatie met hem onderhoudt. Maar dan, ik vind het zo mooi hoe het hier staat, want hij geeft hier een beeld van een Romeinse triomftocht. Nou, wat houdt dat in? Als een Romeinse generaal met zijn legers een vijandelijk leger versloeg, dan arresteerden ze de generaal, en als die nog leefde, en hoge officieren en machtige helden die eventueel in dat leger zaten. En die arresteerden ze. Ze ontdeden hun van de wapens en van hun harnassen. Ze gingen zeg maar in hun hemd mee. En dan gingen ze naar Rome toe of een andere grote stad. Maar laten we even zeggen Rome voor het gemak. En die generaal die overwonnen heeft, komt door de straat heen. En mensen verzamelen zich. Rijen dik zie je daar staan. En daar is de generaal die deze legers verslagen heeft. En ze zijn aan het juichen voor hem. Rijen dik staan daar te juichen voor de generaal. En achter de generaal komen zijn helden en gewonde soldaten die hun leven of hun ziektes hebben opgeofferd voor Rome, voor de glorie van Rome. En mensen juichen voor hen. Wat een feest. En dan daarachteraan komen de gevangenen. De verslagen generaal of generaals. De hoge officieren. De helden van die legers daar zo. En mensen juichen en ze gooien fruit, rottend fruit over ze heen. En in die tijd had je niet hele luxe wc's. Je had wel een beetje riools, maar niet heel erg. En mensen pakten urine en dat soort benden en gooiden het over de mensen heen. Over deze verslagen vijanden. Ze werden te schande gezet. Echt volledig tot schande gemaakt. En op die manier werd er over hen getriomfeerd. Rome is beter dan jullie, werd er dan gezegd. Jullie zijn verslagen. Ze werden belachelijk gemaakt. Nou, in de Heere Jezus is er als het ware zo'n triomftocht. Hij is de generaal boven alle generaals. En wij gaan achter hem aan. En Satan en alle demonen, ze zijn ontwapend en ze zijn verslagen. En er wordt over hen getriomfeerd. Het is duidelijk, ze zijn verslagen. Nou, dan zeg je, maar dat ervaar ik heel beperkt, want ik word aangevallen. Dat is waar, we worden aangevallen. Maar als jij drinkt bij de bron, als jij groeit in de Heer Jezus, zul jij zien dat de teugels steeds losser komen. Zij kunnen niet meer jou vasthouden. Want de kracht van de Heer Jezus is die hen verplettert. En die kracht is in jou. En je moet dat geloven en eruit leven. Satan valt aan, maar hij heeft geen recht meer. Hij is ontwapend. Als jij blijft bij de Heer Jezus, diep aan zijn boezem als het ware ligt, daar ben je veilig. Hij is de overwinnaar. En jij mag delen in zijn overwinning. En dan kom ik bij de conclusie hiervan, van wat ik nu heb gedeeld. Als jij hier bent en je bent ongelovig, ja, je kent de Heer Jezus niet. Het kan. Het zou zomaar kunnen. Het zou heel goed kunnen. En je hoort over de rijkdom die in de Heer Jezus ligt. Er is vergeving. Er is vrijheid van zonde. Vrijheid van verslavingen. Vrijheid van occulte machten die je misschien aanvallen. Vrijheid van aanklacht voor het slechte leven wat je geleefd hebt. Er is leven en overvloed. Er is een nieuw begin in de Heer Jezus. Als je dat hoort, ga dan niet weg zonder daar deel aan te hebben. Waarom zou je hier zitten, mij zo'n tijd aanhoren en dan weggaan? En denk je, ja, dit is mooi, maar ja, niet voor mij. Dat slaat nergens op. Deze rijkdom, deze volheid, de Heer Jezus zelf wordt jou aangeboden. Ben je bereid om hem aan te nemen? Ben je bereid om te komen en te knielen? Niet bij mij, maar bij hem te knielen. Te zeggen, Heer Jezus, vergeef mij. Geef mij nieuw leven. Geef mij overwinning in u. Ik wil u kennen. Ik wil wandelen met u. Wees de baas in mijn leven. Ben je ertoe bereid? En voor degene die de Heer Jezus wel kennen. Weet je, Satan is bezig om jou af te leiden. Sowieso is hij bezig om jou af te leiden. Ieder van ons, Satan is bezig om jou af te leiden. En soms door goede dingen. Weet je, het is ongelooflijk, maar ik ken mensen die afgeleid zijn van Jezus door bijbelstudie te doen. Die alles los en vast bestuderen. En niet uitkomen bij de Heer Jezus. En dan spreek je met ze en dan zeg je, oké, geweldig dat je zo met de Bijbel bezig bent. Hoe is het met je gebedsleven? En dan zeggen ze, ik bid helemaal niet. Hoe kan dat? Omdat ze denken dat in hun kennis groei ligt. Maar het is niet zo. Onze groei ligt in Christus. Alleen. Weet je, besteed tijd met hem. Ja, lees de Bijbel van A tot Z. En achterstevoren en weet ik veel. Bestudeer het met alles wat in je is. In een wetenschap dat Jezus zelf spreekt door de Bijbel heen. En dat het je tot Christus zal brengen. Dat je meer van hem zal leren. Meer van hem zal zien. Dicht bij hem zal leven. Dat je bidt, niet als een soort strijd alleen. Ook dat. Maar ook om te spreken met jouw Heer en Heiland. Met degene die zijn discipelen zelfs vrienden noemde. Degene die in relatie wil leven met je. Besteed tijd met hem. Maak hem het centrum van je leven. En daar wil ik ook voor bidden. Dus laat ons een moment bidden daarvoor. Heer Jezus, ik dank u voor de volheid die in u is. En Vader, we hebben gehoord dat de volheid van u in uw Zoon ligt. En daarom zegt de Bijbel met recht, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En wie de Zoon heeft, heeft de Vader. En wie de Vader heeft, die heeft ook de Zoon. Het kan niet anders. En daar willen we u voor danken dat u hem tot de wijnstok heeft gemaakt. En dat uw hele volheid in uw zoon zichtbaar wordt. En dat wij aangesloten zijn als het ware op uw zoon. Dank u wel voor dat ongelofelijke voorrecht. Heer, en we geven u zo weinig de eer ervoor. Ik geef u veel te weinig eer en dank daarvoor. Maar dank u wel dat we vanochtend, deze morgen, er iets van mochten horen. En ik bid dat het ons brengt dieper in uw zoon. Dat we hem wortelen. Heer, ik bid dat elke afleiding, elke zelfgerichtheid, elk vertrouwen op ons intellect, onze heiligheid, onze wat dan ook, onze tradities, onze filosofie, onze ervaringen, dat alles zal breken deze morgen. En dat er één ding blijft staan en dat u dat bent. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we drinken bij de bron die ons kan verzadigen en zal verzadigen. Ik wil u daarvoor bidden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, onze Heiland. Amen.